Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Er is iets nihilistisch aan dat eeuwig gehamer op diversiteit, zegt filosoof Frank van der Veyre. Voor wie alles goed is, gewoon omdat het verschillend is, maken verschillen geen verschillen meer uit. Er is iets vals aan het diversiteitsdiscours, iets ongeloofwaardigs. En mensen die schaamteloos racistisch zijn, hebben dat maar al te goed door. Een bewogen Bergendal, dat wordt het zeker. Dag Frank van der Veyre, goedemorgen. Zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik denk dat ik... Misschien ben ik bipolair, zit ik onophoudelijk zowel op een berg als op een dal.
Allebei. En hoe doe je dat? Want dat is wel vrij sterk.
Weet ik niet, dat is onzin wat ik vertel.
Nee, dat begint al goed. Een van de meest vervelende vragen, of gênante, of hoe noem je het ook, die je een mens kunt stellen, misschien bij uitstek een filosoof is. Hoe gaat het met je?
Ja, dat is inderdaad een vraag die afgronden opent. Maar wat ik vooral, natuurlijk onder vrienden wordt dat vaak gesteld, die vraag. Maar als dat gebeurt in de media, zoals we eigenlijk nu hier zijn, dan is dat, vind ik, daar is altijd iets obscenes aan. Eigenlijk gaat het er hem niet om dat men vraagt wat je voelt, maar men vraagt eigenlijk of je in staat bent om te antwoorden, of je eigenlijk de test kunt doorstaan, namelijk dat je onmiddellijk een antwoord daarop hebt. En als je dat niet hebt, ben je eigenlijk een lul.
Een loser.
Ja, een loser. Dus, ja.
Dus de vraag, ik herhaal ze, hoe maak je het?
Ik weet het niet. Ik zit hier in de studio en dat is niet mijn... normale biotoop, laat ons zeggen. Dus.
Ik moet nu toch even voor de luisteraars iets duidelijk maken, Frank. En het is het cliché der clichés, de verwarde filosoof. Maar we zijn blij dat je het nog net op tijd hebt gehaald. Want dat is een hele calvarietocht geweest om hier te geraken. Hè? Je was verdomme naar Flagey gegaan, waar wij al in geen 100 jaar meer zitten. Hoe haal je het toch in je hoofd?
Ja, een beetje gênant.
Is dat normaal dat je echt verloren loopt dan met je hoofd ergens anders?
Nee, dat is een te romantische voorstelling van zaken. Normaal ben ik toch wel vrij adequaat. En...
Oké, ik had gehoopt dat we direct met een verwarde filosoof zouden zitten. Frank, filosoof, je zegt over dat diversiteitsdiscours dat daar iets heel vals aan is. Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is wel een vraag waarop elk antwoord door vele mensen zou kunnen als verkeerd meteen beschouwd worden.
Nee, maar per definitie.
Het is nogal wiedes eigenlijk. Als je op voorhand dus alles wat anders is omhelst, juist omdat het anders is, ja, dan vervliegt die andersheid van dat ding dat anders is natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk in dat diversiteitsdiscours heeft men de neiging om alles wat anders is, om dat bij voorbaat te neutraliseren eigenlijk, te ontdoen van alles wat er bedreigend of vreemd of onheimelijk zou kunnen aan zijn of ongemakkelijk.
Want je ziet een van je studenten...
Het is juist dat ongemakkelijke, dat bevreemdende, dat ons kan uitdagen en dat ons kan vernieuwen eventueel. Als je meteen zegt, het is allemaal geweldig, ja, dan is het eigenlijk dood op voorhand.
Want het beeld waar je over het hebt, is een studenten, geloof ik, die je ziet, een van jouw studenten, want je bent... filosofie, leraar, hoogleraar. En die heeft een t-shirt. Different is good.
Ja, dat is... Ja.
Dat is wat?
Oh ja, dat is belachelijk. Ja. Maar goed, dat is ook op zich een interessant fenomeen, dat men voortdurend met slogans en met motto's rondloopt op kledij, waarvan men helemaal niet de inhoud zelfs maar kent of ooit over nagedacht heeft. Dat is een heel vreemd fenomeen eigenlijk. Vind ik ook een heel interessant fenomeen.
Maar is different dan niet goed? Dat kunnen we niet zeggen.
Nee, dat kun je niet zeggen, echt. Als je dat zegt, Alleen God zou dat kunnen zeggen. Alleen God kan van iedereen houden omdat hij anders is. Omdat zijn liefde zodanig groot is, voor ons onvoorstelbaar, dat hij van iedereen houdt, ook al is hij Bin Laden, ook al is hij Trump, ook al is hij eender wie. Dat, ja, en via die onvoorstelbare God zouden wij kunnen eventueel van iedereen houden, ondanks of door zijn verschillendheid. Maar
de God is dood, dat is weten we.
Dat is niet. En die God is... Is dood, ja, denk ik wel.
Ja, dus...
Maar zelfs als hij niet dood is, blijft hij ook voor de gelovigen een soort van ideaal van liefde, waarvan de gelovigen weten natuurlijk dat ze dat zelf niet kunnen bereiken.
Wat ik zo interessant vind bij jou als denker, is dat jij ons heel graag op een verkeerd been zet. En ik denk dat ook heel bewust doet. Je bent een soort van bokser die af en toe een ferme map uitdeelt en die komt soms hard binnen. Ik refereer aan wat je bijvoorbeeld zegt. Nu ik wit ben, wil ik blank zijn. Je stelt je vragen bij de term blank. Even voor duidelijkheid. We horen vandaag niet meer te zeggen dat we blanke mannen zijn, jij en ik. Maar we moeten witte mannen zijn. En je zegt, en God, dat is de... Ineens word ik met... mijn identiteit op mijn neus gedrukt en ga ik mij verzetten. Waarom?
Ja, dat is enorm bevreemdend. Ik bedoel, dat is gewoon, wanneer ik dat schrijf, is dat heel eerlijk. In de zin van, zoals jij ook, bedoel, jij hebt jou nooit aangetrokken van het feit dat jij blank bent. Je hebt ook nooit moeten zeggen, ik ben blank of zo. Als je over blank hoorde spreken, dan was dat voor jou helemaal geen punt, hè? Je hing jouw identiteit daar niet aan op. En plotseling, vanuit ergens daar, vanuit de hoogte, zegt men van, nee, dat kan niet meer. Daar is iets helemaal mis mee met dat woord blank. Het is, vanaf nu ben je wit. En dat is vreemd. Je zou het kunnen vergelijken. Allee, ik identificeer mij niet zo heel erg met mijn Vlaming zijn of zo. Hè? Ik ben wel een Vlaming, maar dat is niet waar ik mee bezig ben. Maar stel dat men plotseling zegt, ja, dat Vlaming, dat woord, daar is iets helemaal verkeerd mee, gezien het hele verleden van Vlaanderen en zo, het bruin of zwart enzovoort, verleden. We noemen ons nu meer neutraal Zuid-Nederlands. Er zijn trouwens mensen die dat ook principieel doen. Nou, dat irriteert mij, ja.
Maar Bambi Cuppes, de wetenschappelijke commissaris van het Afrika Museum, dat binnenkort weer terug open gaat, volgende maand, die zegt, blank is, en zij niet alleen, blank is verouderd, dat betekent eigenlijk schoon, zuiver, het heeft een zweem, volgens haar, van superioriteit.
Waarschijnlijk heeft dat wel de betekenis. Dus blank inderdaad is inderdaad zuiver, smetteloos, enzovoort. Maar ik denk niet dat... er zijn dan ongelooflijk veel termen die verbonden zijn met etnieën en nationaliteiten. Daar is een randje aan van onderdrukking, van allerlei vuile, vieze praktijken enzovoort. Als je dat allemaal zou willen schrappen, dan zou je een soort van Esperanto eigenlijk moeten creëren. Een totaal neutraal newspeak, hè, waarin de historische gelaagdheid van alle termen verdwijnt. En daar ben ik enorm tegen. En als ik dan, als daar inderdaad aan die blank, als daar veel zonden aan vasthangen, laat ons zeggen, maar ja, dan neem ik die zonden op mij. Ik noem mij blank en dan...
Vind je dat een soort
als
van...
Als dat ergens meeklinkt, die superioriteitswaan enzovoort, ik neem dat op mij, ja.
Maar je vindt dat een soort van historische zuivering, als dat zou gebeuren?
Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dat is ook wat die... Die bepaalde politiek correcten willen, hè? Dus alle termen zuiveren tot in het oneindige. Maar dat is een straatje zonder einde. Het is nooit zuiver genoeg. Natuurlijk is het nooit zuiver genoeg, omdat het daar niet over gaat, natuurlijk.
Maar heb je geen probleem als je de ander, koste wat het kost, wil neger blijven noemen, of kaaskop voor een Hollander?
Ja, maar ja, dat is natuurlijk nogal bieders dat op een gegeven moment zwarte geen negers meer willen genoemd worden, omdat dat heel duidelijk denigrerend is. Maar als iemand anders mij komt zeggen dat ik mezelf geen blanke meer mag noemen, dat is wel iets helemaal anders, hè?
Ja, ja.
Ja,
dat is misschien een wezenlijk verschil. Het gaat over de kijk die je zelf op jezelf hebt.
Ja, iemand anders komt mij vertellen dat ik mezelf geen blank meer mag noemen. Alsof dat je zou zeggen tegen een Turk, je mag jezelf geen Turk meer noemen. Trouwens, ook, hè, we weten dat Turken, dat is eigenlijk een scheldnaam oorspronkelijk geweest. En de Turken hebben dat dan als een soort geuzennaam op zich genomen. Ja,
ik wil toch nog even, complex, als je dat niet erg vindt, omdat je het ook een van de dingen is waar je mee bezig bent. Taal natuurlijk, en dat is zo bij een hedendaagse filosoof. De taal is de wereld die we spreken maakt, of de taal die we spreken liever maakt de wereld waarin we wonen. Er zijn voorstellen, onder meer ook dus van het Afrika Museum, die gaan dat ook consequent doen, om hut, een Afrikaanse hut, te vervangen door het woord huis, want dat is universeel. Jungle, dat is niet accuraat, wordt vervangen door tropisch regenwoud. En tamtam door spleettrommel. Blijf jij over een tamtam praten?
Blijf ik nu koppig, vervelend, conservatief, nukkig over een tamtam praten? En zo wordt het al voorgesteld dan, hè?
Nee, ik probeerde het neutraal te vragen.
Ik denk dat ik, dat ik dat woord niet zo gauw in de mond zal nemen, die spleettrommel. Dus, en dat ik het morgen al vergeten ben. We zien wel, hè. Misschien als mijn dochter blijft spreken bijvoorbeeld over een spleettrommel, hij is van een andere generatie, dan neem ik het misschien wel over.
Ja.
Met een ironisch lachje.
Ik wil jou toch nog even iets accurater duiden, want je zou inderdaad verkeerde conclusies kunnen trekken thuis. Frank van der Veire zegt wel, racisten en politiek correcten beroven allebei mensen van de onbekommerdheid die erin bestaat van de eigen identiteit geen punt te maken. Want je bent natuurlijk, denk ik, klaar en duidelijk een antiracist, voor alle duidelijkheid.
Dat is wel heel erg als ik dat überhaupt moet zeggen, eigenlijk. Ja.
Ja, nee, maar pas op, je kunt de verkeerde conclusie trekken, hè?
Zo, ik weet niet. Uit wat ik tot nog toe gezegd heb, kun je denk ik heel moeilijk afleiden dat ik een racist zou
natuurlijk,
zijn.
Natuurlijk, evident. Evident. Maar omdat vandaag nogal wat items met een hoog ontploffingsgevaar circuleren. Ik bedoel, je kunt nauwelijks nog een serieus debat voeren, want er wordt over en weer gescholden.
Ja, onder elk woord ligt een bom gescholden. Toch... Ja,
heb je daar geen probleem mee?
Heel gauw op een verkeerde knop duwen en dan... naar aanleiding van bijvoorbeeld mijn kritiek op Milo Rauw of zo, werd ik plotseling in linkse middens, alleen door een paar mensen verdoemd eigenlijk, en naar het rechtse kamp geschoven.
Dus Milo Rauw, de artistiek directeur van de NT Gent.
Ja. Ja.
Maar hoe verklaar je dat, Frank, als je dan naar de wereld kijkt? Waarom kunnen wij nauwelijks nog op een fatsoenlijke manier met elkaar van mening verschillen? Waarom is dat allemaal zo gespannen? Waarom wordt er zo snel gescholden?
Ja, dat is een moeilijke vraag. Het heeft natuurlijk te maken met de zogenaamde sociale media. Zogenaamd, omdat ze net zo goed asociale media zijn natuurlijk. Dus dat nodigt mensen voortdurend uit om meteen te reageren. En het heeft ook te maken met wat voel je? Wel, iedereen eigenlijk wordt voortdurend geïnterpelleerd van... Iedereen wordt voortdurend gedwongen om meteen met een mening over iets naar voren te komen. En er is geen tijd om dingen te laten bezinken. Vroeger, je las iets in de krant of zo. En dat was het dan. Daar kon je dan over nadenken. En dan, ja, om daarop te reageren, wat zou je dan doen? Ja, je moet al een beetje gek zijn om dan een brief naar die krant te schrijven of zo. Of, dat was allemaal heel erg moeilijk. Terwijl nu ga je gewoon meteen woedend op Instagram en ga je daar je mening gaan ventileren. Je hebt meteen 5000 volgers enzovoort. Dus, dat is een soort oververhitting. Dus ja. Het is die afschuwelijke interactiviteit. Dus die interactiviteit moet eigenlijk niet eindigen natuurlijk, maar dat is het probleem.
Je schrijft, dag en nacht voeren we ons met een overvol, oneindig, rijk gevuld gemis. Is het dat? Is dat, ja, dat gemis, die leegte, de horrorvakie die moet gevuld worden?
Ja, het is juist die vulling, hè, die onophoudelijke vulling die leeg is eigenlijk. Hè. Ja,
ja, ja, het is, ja. Het klopt, dat is de paradox van... Het lijkt vol, maar het is eigenlijk leeg.
Ja.
Frank, je hebt over onze tijd een mooi stuk geschreven. We gaan eens luisteren en dan gaan we het daar zo dadelijk over hebben. Er zit een cruciale vraag in, bestaan we eigenlijk wel? We luisteren naar Frank van de Verre, filosoof, over onze tijd.
Hoe zich in onze tijd nog een geslaagd mens voorstellen. Iemand die rustig zijn weg gaat. Iemand die onderdak vindt in een bescheiden taak die hij zichzelf opgelegd heeft. Voortdurend wordt ons inerte bestaan doorschoten met onafzienbare mogelijkheden. Voortdurend wordt ons aandachtsveld opgeschrikt door geweldig boeiende kwesties, gewaagde onthullingen, scherpzinnige uiteenzettingen, knotsgekke ideeën, ontroerende bekentenissen, grootse visies, onwaarschijnlijke evenementen. Daarom blijven we in alles onaf. Daarom zijn we barstensvol gebaren die we nooit maken. Gedachten die de tijd niet krijgen om te worden gedacht. Woorden die niet over onze lippen komen, omdat zoveel spraakzamere monden ervan overlopen. Gevoelens die we beschaamd en verslapt in onszelf laten wegzinken, omdat we ze, voor we ze konden voelen, al duizend keer met meer bravoure vertolkt zagen. Hoe kan ons verlangen nog ademen in een wereld waarin alles ons meteen zo glanzend en reeds voltooid aangrijnst? In vergelijking met al wat we toegestopt krijgen, is ons trage bestaan dof en onbestemd, schimmig, om niet te zeggen overbodig. Bestaan wij eigenlijk wel? We schrikken bijna als het nog eens gebeurt dat we één gedachte helder denken, één gebaar overtuigend afronden, iets voelen zonder eraan te twijfelen of we het wel voelen. Dan glimlachen we bijna verlegen bij onszelf.
Mooi. Bestaan wij eigenlijk wel?
Ja.
Vreemde vraag.
Heeft u zichzelf nooit die vraag gesteld?
Schier elke dag. Nee, maar je moet... Dat is een bijna bekentenis. Heb jij veel vrienden die... Of mensen in je omgeving die zich die vraag durven te stellen? Besta ik eigenlijk wel?
Ik hoop dat ze die vraag af en toe stellen. Ook al hoop ik ook dat ze die niet te veel stellen.
Nee.
Ja. Ik denk ook... bijvoorbeeld als het soms gaat, hè, over waar ik mij ook aan over erger, over dat gedoe over artificiële intelligentie en zo, hè, en die vervaging tussen mens en machine,
de hybride,
ik denk één van de dingen wat een machine volgens mij nooit zal kunnen, dat is namelijk zich afvragen of je wel bestaat.
Dat denk je nu. Misschien kan het ooit wel.
Dat is het. Ja, misschien bestaat God wel, of misschien... Maar nee.
Dus je bedoelt dat een machine, een robot, een artificiële intelligentie, hoe we het ook zullen kunnen voorstellen, misschien op dit moment nog onvoorstelbaar, nooit aan zelfreflectie kan doen. En als die zo is geprogrammeerd, dat dat wel kan...
Die zal geprogrammeerd zijn tot zelfreflectie. Ik kan me daar eigenlijk niks bij voorstellen. Ik denk dat geprogrammeerd zijn en zelfreflectie elkaar uitsluiten.
Dat is interessant. Dat kan alleen de mens dus.
Ja. En zelfreflectie, dat betekent uiteraard ironie. Hè?
Ja, ja.
Ik bedoel, dat is zelden expliciet dat je over jezelf reflecteert. Maar de ironische manier waarop mensen eigenlijk voortdurend bijna met elkaar praten, dat getuigt van een zelfreflectie. En volgens mij is een machine daar tot in de eeuwen der eeuwen niet toe in staat.
En wat met een mens die is verbonden met een cloud, dat je dus een soort hybride krijgt van een humaan iets en een machine, de combinatie? Geloof je daarin?
Ja, daar geloof ik wel in. Dat de mens steeds meer zal worden aangesloten op. Maar gaat niets wezenlijks veranderen. In de zin van, wij zijn al lang aangesloten op van alles dat ons ontsnapt. We tikken en plotseling staat onze tekst daar een eind verder van ons. Dus alles wat we eigenlijk doen ontsnapt ons voortdurend. We zeggen iets en we weten eigenlijk ook niet helemaal goed wat we bedoelen met wat we zeggen. En dat wordt door anderen meteen overgenomen enzovoort. Dus dat gevoel. Maar dat gevoel van bevreemding, van vervreemding van datgene wat je zelf zegt, wat natuurlijk dan heel sterk zal zijn bij al die, wanneer de mens aangesloten wordt letterlijk op machines, dat gevoel blijft gewoon exclusief menselijk.
Ja. We blijven in alles onaf, zei je net. Lees je voor. Dat is een hele mooie zin.
Ja.
Misschien is dat maar goed of niet?
Ja.
Stel dat we af zouden zijn.
Dan zijn we dood, hè, denk ik.
Dat denk ik ook. Je hebt Tim Buckley meegebracht. Dat is de vader van singer-songwriter Jeff Buckley. Die Buckley overleed op zijn 28e aan een heroïne-overdosis, Frank van de Veire. En heel meer bepaald wil je het nummer horen, of de song, Song to Siren, waarin Buckley zingt, Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? Heb ik nu gedroomd dat jij over mij droomt? Ook weer zo'n mooie zin. Mm-hmm. Waarom Buckley?
Oh, dat is heel primitief, hè, omdat ik dat enorm pakkende liefdessong vind. Ja.
Een liefdessong?
Ja, het is echt een liefdeslied. Geabstrageerd natuurlijk, doordat het over sirenen gaat. Hè. De sirenen waarop Odysseus ook stuitte.
Precies, die vastgebonden. Hij moest vastgebonden aan de paal naar hen zitten luisteren met, was het oorwasgul of was in zijn oren? Of nee, hij niet.
Nee, hij niet. Al zijn knechten moesten dat doen.
Hij
en hij was van de enige die dus de sirenen hoorde. En en hij zei op voorhand tegen zijn knechten van, ik ga jullie smeken dat je mij losmaakt, maar je mag niet naar mij luisteren. Hè?
Ja.
Als ze hem zouden losmaken, dan zou hij natuurlijk meteen, zoals alle schippers voor hem, zou hij dus natuurlijk naar dat eiland toegevaren zijn en daar te pletter gestort zijn op de rotsen. Dus met die truc eigenlijk, typische list van Odysseus, is er in geslaagd om als enige sterveling de sirenen te horen zonder eraan kapot te gaan. Ja.
Heerlijk.
Long afloat on shipless ocean, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, Sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning. Broken love, Lord, on your rocks. For you sing, touch me not. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster. I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing. Swim to me, let me enfold you. Oh my heart, oh my heart, is waiting to hold you.
Verscheurend mooi, Tim Buckley, hij stierf van een overdosis heroïne, 1974 geloof ik. Bij mij zit Frank van der Veire, het was zijn keuze trouwens. Alle muziek die je hoort is de keuze van filosoof Frank van der Veire. Ja, filosofie, dan denken we ook, en ook in jouw geval, Frank, aan Nietzsche natuurlijk. Laat ik nu eens even een van mijn favoriete Nietzscheaanse uitspraken citeren. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Dat wat me niet doodt, maakt me sterker. Is dat in jouw geval ook zo? Is dat zo?
Dat is nogal een sterke, beetje macho-uitspraak van Nietzsche.
Vind je dat?
Nou, ik weet niet. Ja, wat me niet doodmaakt, maakt me sterker. Ja, natuurlijk. Alles wat mij uitdaagt, wel wat mij wat mij probeert te overwinnen en dat er niet in slaagt mij te overwinnen, dat ik kan weerstaan en overwinnen, maakt mij sterker, uiteraard, ja.
En als je nu eens gewoon kwetsbaar bent en nauwelijks dit leven kunt beleven, wat ben je daar dan mee?
Oh ja, dat bedoel ik juist. Het is nogal krachtige, een beetje machistische uitspraak van Nietzsche. Ik ben een ongelooflijke fan van Nietzsche. Maar Nietzsche is is duizend stemmen, hè, die tegen elkaar en met elkaar en onder elkaar spreken. En,
ja.
Hij bevat enorm veel personages die...
Je zei aan het begin dat jij een bipolaire man bent, dan is Nietzsche, denk ik. Nog wat anders.
Ja.
Die leidt aan een meervoudig persoonlijkheidssyndroom. Je hebt een tekst meegebracht, niet zo'n eenvoudige, van Nietzsche, uit 1882. Misschien even zeggen, Frank, wat de essentie is van wat je zo dadelijk gaat lezen.
Aan de voorkant?
Ja. Schitterend. Vind je dat zo'n beetje zo het plot verraden?
Nietje de pas afsnijden door al meteen te zeggen wat hij gaat zeggen. Ja?
Maar ja. Mooi, mooi, mooi. Maar, ik denk dat enige verduidelijking vooraf niet geen overborgelijks is.
Nou ja, het is dus een tekst die uit zijn nachtlas, dus uit zijn nagelaten geschriften. Dus deze tekst is nooit gepubliceerd in zijn tijd. Heeft dat dus zomaar neergekrabbeld. En wat natuurlijk heel erg opvallend is aan deze tekst, is die jullie, hè, waarmee het begint en waarmee het ook doorgaat. Dus we worden echt aangesproken. En een keer dat je voelt aangesproken, je aangesproken voelt, dan kun je er eigenlijk niet aan ontsnappen. Dus het is een tekst waarin je eigenlijk gevangen wordt. Ofwel laat je aanspreken, maar als je je niet laat aanspreken, ja, dan moet je eigenlijk ophouden met lezen.
Of want met luisteren op die moment.
Ja, of met luisteren. Want hij spreekt je wel degelijk aan, dus het gaat over jezelf. Maar ja, het zou ook wel kunnen zijn dat je helemaal niet akkoord bent dat dat over jezelf gaat. En wat moet je dan eigenlijk doen? Je wordt echt een soort hoek
geduwd.
Geduwd, ja.
Met de rug tegen de muur eigenlijk.
Ja.
Hè?
Je moet een keuze maken eigenlijk. Ja. Van, hoor ik bij die jullie? Ja. En het is natuurlijk ook mooi dat Nietzsche dit zomaar heeft geschreven en nooit heeft gepubliceerd. Het is echt geschreven voor de mensen van de toekomst. Hè, zoals hij ook vaak zegt, ik schrijf voor de mensen van de toekomst.
Hij zegt het hier ook letterlijk in zo dadelijk ga je lezen. Hè. Dus eigenlijk voor mensen, voor ons vandaag.
Het heeft ook te maken met wat hij in andere teksten ook noemt, de liefde voor de, of de vriendschap voor de verste. Hè. Dus ik schrijf voor de verste, voor de mensen die misschien nog niet bestaan of zo, of die ergens aan de andere kant van de planeet ergens rondlopen. En die, dat zijn mijn vrienden. Die, ja.
We gaan luisteren naar Frank van der Veyre die Nietzsche leest.
Jullie eigen gerijden. Jullie eigen machtigen, al diegenen die in wezen anderen toebehoren, al die ongetelden, die ontelbaren, werken alleen maar voor jullie. Ook al zou dit de oppervlakkige beschouwer heel anders kunnen toeschijnen. Die vorsten, kooplieden, ambtenaren, landbouwers, soldaten die zich misschien boven jullie verheven achten, zij allen zijn slaven en werken met een eeuwige noodzakelijkheid niet voor zichzelf. Nooit waren er slaven zonder heren. En jullie zullen altijd die heren zijn voor wie gewerkt wordt. Een latere eeuw zal allicht oog hebben voor dit schouwspel. Laat hun toch hun opvattingen en inbeeldingen waarmee ze hun slavenarbeid voor zichzelf rechtvaardigen en verhelen. Vecht niet tegen meningen die voor slaven een barmhartigheid zijn. Maar onthoud altijd dat deze immense inspanningen, dit zweet, stof en arbeidslawaai van de civilisatie, bestaan voor degenen die dit alles weten te benutten zonder mee te werken. Dat er overtolligen moeten zijn die door al dat overwerk worden onderhouden en dat de overtolligen de zin en de apologie vormen van de hele bedrijvigheid.
Eigenlijk, Frank van der Veyre, die Nietzsche las, eigenlijk draait Nietzsche de economische realiteit, of tenminste dat wat ons hier wordt voorgehouden, de hele tijd om. Wat brengen jullie op? Jullie overtolligen. Wat zegt Frank van der Veyre erop?
Het is een soort esoterische, geheime idee dat Nietzsche hier naar voren brengt, in de zin van dat inderdaad die zogenaamde overtolligen, die moeten niet te veel te koop lopen met hun overtolligheid. En die zullen natuurlijk ook altijd ten opzichte van de maatschappij doen alsof dat ze voor die maatschappij zeer nuttig zijn. En ze worden daartoe meer dan ooit verplicht in onze maatschappij. En dus, ik las onlangs toevallig een soort gesprek over cultuur tussen een N-VA'er en een P van de A'er, dus de twee uitersten eigenlijk van het ideologische spectrum. En die waren het volledig met elkaar eens. Die waren het volledig met elkaar eens dat cultuur, dat dat gemeenschapsstichtend moest zijn, dat dat mensen moest samenbrengen, dat dat de sfeer in de stad en de wijk en zo moest, dat dat daartoe moest bijdragen enzovoort. En het was ook interessant dus dat het woord kunst bij hen niet viel. En wat inderdaad juist is van hen, kunst is iets totaal anders dan wat men tegenwoordig cultuur noemt, in de zin van datgene wat ons moet samenbrengen. En
wat is kunst dan? Wat is het verschil tussen kunst en cultuur?
Eigen aan kunst is, maar dat is natuurlijk geen rechtstreeks antwoord, is dat zodra wij het bij voorbaat als iets positief beschouwt, als iets dat ons beter maakt, dat je dan kapot maakt. Dus je mag niet al die politici en al die cultuurproducenten enzovoort, die doen niet anders dan heel een tijd zeggen van dat cultuur en kunst, dat goed is voor ons. Wel nu, dus dat is dodend voor kunst.
Kunst hoeft niks.
Kunst hoeft niets en het is een ervaring die helemaal open blijft en die je goed kan doen, maar als je op voorhand uitlegt dat het goed is en dat het goed moet zijn, dan maak je elke ervaring van het kunstwerk onmogelijk. Ja. Ook het hele discours zelfs, waarin men zegt dat kunst uitdagend moet zijn en je op het verkeerde been moet zetten enzovoort en onaangename waarheden moet naar voren brengen. Ook dat discours is al zodanig afgezaagd dat het ook de kunst eigenlijk neutraliseert.
Ja. Barbara heette eigenlijk, dat wist ik niet, Monique André Cerf. Franse zangeres natuurlijk, componiste ook, actrice. En een van de bekendste nummers gaan we zo dadelijk horen, ook op jouw verzoek, Frank. L'Aigle Noir. Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Dus ineens komt daar een zwarte, wat is het, arend, aangevlogen. Blijkt dan ook nog eens een keer een blauwe diamant in zijn mond te hebben. Is dit ook een liefdeslied?
Ja, maar dat is een donker en tegelijk ook heel lichtend liefdeslied. Je hebt ook de son bec, il a touché ma joue. Dus met zijn bek heeft hij zachtjes mijn wang beroerd en is in mijn zijn hals heeft hij in mijn met zijn hals gleed hij in mijn hand. Dat is dus een soort magisch moment dat ze daar beschrijft. Het is ook een arend die vanuit een soort onheugelijk verleden opduikt. Het komt ook in de tekst. En je kunt plotseling zag ik een soort mooie vergelijking van Freud. Freud heeft het op een gegeven moment over, dus in zijn studie over Da Vinci, over dus zogezegd de oudste vroegste kinderherinnering van Da Vinci, waarbij hij dus zogezegd in zijn wieg lag. En er kwam een wauw, dus een vogel, neergedaald. En die opende met zijn staart zijn mond en die stootte verschillende keer tussen zijn lippen. Dus een duidelijk, nogal erotiserende toestand. En het is een mooie vergelijking eigenlijk, die vogel die uit het niets komt en die zowel verrukkelijk is, maar ook iets heel indringend letterlijk heeft.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant. M'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
L'aigle noir van Barbara.
Berg en Dal met Padone.
En met Frank van der Veire, hij is filosoof. In de Verenigde Staten wordt om de 39 seconden een pornofilm gedraaid. Jij schreef een radicaal erotische roman, Bloeiende Agatha, omdat je het zot idee had om pornografie ondraaglijk te maken. Hoe zot kun je zijn? Was dat echt het idee van, ik wil eigenlijk pornografie uit de wereld helpen?
Nee. Dat was absoluut niet mijn intentie toen ik aan die roman begon.
Ja.
Nee, als ik al, als ik daar al zou kunnen eerlijk over spreken, dan zou ik eerder zeggen dat ik de meest erotische roman aller tijden wou schrijven.
Oh, qua ambities.
Nee, dat je, moet een lat hoog leggen.
Ja, oké. Okay. En is het je gelukt?
Absoluut, absoluut.
Heerlijk. Bloeiende Agatha heet hij. Ja, eigenlijk kunnen het hem, zoals alle grote romans, in één zin samenvatten. Philip wil Agatha volledig bezitten. Punt. Zo is het, hè?
Ja.
Eigenlijk, eerlijk, want het is natuurlijk erotisch en het is pornografisch. Maar is jouw boek niet veel eer een soort van allegorie of een metafoor voor onze economische kijk op de wereld? De bezitsdrift.
Ja, zeker. Zo kan het zeker gelezen worden.
Maar zo heb je het niet bedoeld?
Wel, dat is natuurlijk een heel fundamenteel probleem. Wanneer je schrijft, en dat weet jij ook als dichter, dan bedoel je eigenlijk niks. Volgens mij. Dan laat je elk bedoelen, elke intentie achter je. En je vertrekt van het beelden, scènes, en je doet daar iets mee. En dan, natuurlijk, in je achterhoofd reken je erop dat dat voor iedereen ergens iets zal reveleren.
Mm-hmm.
Maar op het moment zelf ken je absoluut niet het belang daarvan, dus het maatschappelijk belang daarvan, in zoverre dat je daarmee een licht werpt op onze tijd of zo.
Maar
ik denk wel dat die roman dat doet.
Ja.
Een licht werpen op een bepaald aspect van onze tijd. Maar dat was zeker niet mijn bedoeling. En dat is natuurlijk wel positief in de zin van, anders zou het er echt opgelegd zijn. Ja. Hè?
Maar hoe zinvol of hoe fijn vond je dat eigenlijk om een pornografische, erotische roman te schrijven?
Is mij ongelooflijk deugd gedaan. Nee, maar ja.
Waarom?
Nou, het was een soort van verlossende ervaring. Omdat dus de seksuele fantasie gaat helemaal over, verliest zich in zinnen. Dus ja.
Woorden.
Om het simpel te zeggen, of beeldend, in de plaats dat de vrouw zich uitstrekt over een divan, zijn het de woorden die zich uitstrekken en eindeloos met elkaar worden gecombineerd. De fantasie gaat over in de woorden. En daardoor wordt het veel minder beklemmend. De roman zelf is ongelooflijk beklemmend. Hè, denk je? Het is heel erg claustrofobisch.
Tuurlijk, dus
maar voor mij niet. Dus, dat is het voor de lezer.
De taal krijgt in jouw geval eigenlijk iets zinneprikkelends.
Ja. Ik denk, ik hoop dat de syntaxis, de grammatica van de zinnen, de manier waarop die zinnen rond voortslingeren, dat inderdaad zeker een bijdraagt tot het erotische effect, maar ook tot het tot de afschuw. Het is beide tegelijk. Hè?
Dus, is het een soort van 50 tinten grijs voor intellectuelen?
Zoals een of andere journalist heeft geschreven. Ja, maar dat is een typische journalistieke dooddoener.
Maar is het niet een beetje zo?
Je zou kunnen zeggen, 50 tinten grijs is een totaal op flessen getrokken versie van Bloeiende Agatha. Dat zou...
Dat is nog eens een keer Een mooie omdraai van de dingen. Nick Drake, ik wil die samen met jou beluisteren. Al was het dan maar om eens te weten te komen of het nu toeval is dat Frank van de Veyre zowel Tim Buckley draait, die op zijn 28ste aan een overdosis heroïne is gestorven, als Nick Drake, die op zijn 26ste aan een overdosis triptisol is gestorven, antidepressivum. Heb jij wat met mensen die zich van kant maken?
Blijkbaar, want ik heb er niet zo heel erg op gelet eigenlijk. Dat
is opvallend, ja. Hè? En jong, zo jong.
Jong, ja.
Geniaal, maar jong. Fly. Ook een liefdeslied?
Fly is... Nee, is geen liefdeslied.
Hoe zou je het noemen?
Goh, ik vind het... ik ben eigenlijk vooral... ja, het is natuurlijk een prachtig lied, maar ik ben vooral verliefd geworden op die eerste twee zinnen, hè?
Please give me a second grace.
Give me a second grace. Please give me a second face. Ik vind dat een volmaakt gebed op zich.
Wow.
Een gebed, denk ik, dat iedereen bidt. Van, alsjeblieft, geef mij een nieuwe grace. Dus een nieuwe gratie, een nieuwe spontaniteit. En geef mij een nieuwe face, geef mij een nieuw gezicht. Hè? Want ik ben mijn gezicht beu, eigenlijk. Hè? Ik ben altijd maar... telkens op een saaie manier mezelf, geeft mij een nieuw gezicht. En ja, ik vind dat is eigenlijk wat iedereen toch altijd wil.
Thank you. Nick Drake Fly, please give me a second. Grace, please give me a second face. Bij mij zit nog even Frank van der Weijre, filosoof. Frank, wat is jouw credo?
Mijn credo? Dat is ook zo'n verschrikkelijke vraag.
Ja, hè? We zijn begonnen met een verschrikkelijke vraag. Hoe maak je het? Hoe doe je het? Hoe voel je? En nu, wat is je credo? Wat doe je wat aan?
Ja. Nou, er is een aforisme dat ik ooit neerpende en dat ik kan juist parafraseren, denk ik. Namelijk, van mensen die zeggen dat ze graag buiten de lijntjes kleuren, mag je zeker zijn dat ze nooit buiten de lijntjes zullen kleuren.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.